En daarna is de schriftlezing uit Openbaring 1. Allereerst de eerste drie versen en dan de versen 9 tot en met 20.
De openbaring van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft, om zijn dienstknechten te tonen de dingen die haast geschieden moeten, en die hij door zijn engel gezonden en aan zijn dienstknecht Johannes te kennen gegeven heeft, de welke het woord Gods betuigd heeft en de getuigenis van Jezus Christus en al wat hij gezien heeft. Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden deze profetie en die bewaren hetgeen in dezelfde geschreven is, want de tijd is nabij. Ga verder bij vers 9. Ik, Johannes, die ook uw broeder ben en medegenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en in de leidsmij van Jezus Christus, was op het eiland genaamd Patmos, om het woord Gods en om de getuigenis van Jezus Christus. En ik was in de geest op de dag des Heren. En ik hoorde achter mij een grote stem als van een bazuin, zeggende, ik ben de Alfa en Omega, de eerste en de laatste. En hetgeen gij ziet, schrijf dat in een boek, en zend het aan de zeven gemeenten die in Azië zijn, namelijk tot Efeze, en tot Smyrna, en tot Pergamum, en tot Thyatira, en tot Sardis, en tot Philadelphia, en tot Laodicea. En ik keerde mij om te zien de stem die met mij gesproken had. En mij omgekeerd hebbende, zag ik zeven gouden kandelaren. En in het midden van de zeven kandelaren één, de zoon des mensen gelijk zijnde, bekleed met een lang kleed tot de voeten, en omgord aan de borsten met een gouden gordel. En zijn hoofd en haar was wit, gelijk als witte wol, gelijk sneeuw, en zijn ogen gelijk een vlamvuurs. En zijn voeten waren blinkend koper gelijk en gloeiden als in een oven. En zijn stem als een stem van vele wateren. En hij had zeven sterren in zijn rechterhand. En uit zijn mond ging een tweesnijdend scherp zwaard. En zijn aangezicht was gelijk de zon schijnt in haar kracht. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij, zeggende tot mij, vrees niet, ik ben de eerste en de laatste. En die leef. En ik ben dood geweest en zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels des hel en des doods. Schrijf hetgeen gij gezien hebt en hetgeen is en hetgeen geschieden zal na deze. De verborgenheid der zeven sterren die gij gezien hebt in mijn rechterhand en de zeven gouden kandelaren. De zeven sterren zijn de engelen der zeven gemeenten. En de zeven kandelaren die gij gezien hebt zijn de zeven gemeenten.
De tekst voor de prediking van deze morgen vindt u met name in de versen 17 tot en met 20 van dit schriftgedeelte, waar we hebben gelezen, en toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij, zeggende tot mij, vrees niet, ik ben de eerste en de laatste, en die leef. En ik ben dood geweest en zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels van de hel en van de dood. Schrijf hetgeen gij gezien hebt en hetgeen is en hetgeen geschieden zal na deze. De verborgenheid van de zeven sterren die gij gezien hebt in mijn rechterhand en de zeven gouden kandelaar. De zeven sterren zijn de engelen van de zeven gemeenten. En de zeven kandelaren die gij gezien hebt, zijn de zeven gemeenten. Gemeente, de apostel Johannes, die zo van de liefde van de Heer Jezus leven mocht, en die de kerk van de Heere zo lief had gekregen, die was omwille van het evangelie verbannen naar een eiland, naar Patmos. En daar was hij zeg maar uitgeschakeld, dachten de vijanden. Hij kon voor de kerk niks meer betekenen, daar leek het op. Aan de andere kant van het water, daar in Klein-Azië, daar lagen de gemeenten waar hij had gearbeid. Efeze en die andere gemeenten die daar in de omgeving liggen en die hier ook genoemd worden in dit hoofdstuk en in de volgende hoofdstukken. Hij kon er niet meer naartoe. Hoe zou het met die gemeenten gaan? Hij wist ook wel dat het daar niet allemaal goud was wat er blonk in die gemeente. Dat er ook gevaren dreigden, dat wist hij wel. Hij die zelf zo dicht bij de Heere mocht leven en die dat evangelie daar mocht doorgeven in die gemeenten. Dat ook daar tegelijkertijd de boze bezig was om het werk van God tegen te werken en als het kon kapot te maken. Maar dan verschijnt de Heere Jezus. De Heere Jezus in al zijn heerlijkheid, de verhoogde zaligmaker. Hij verschijnt aan Johannes op Patmos. En dat hebben we gelezen vanmorgen. Hij die al meerdere malen na zijn opstanding was verschenen aan de discipelen, ook aan Johannes waar hij bij was, nog voor zijn hemelvaart. Hij verschijnt nu vanuit de hemel in al zijn heerlijkheid en majesteit. Om Johannes te vertroosten, maar tegelijkertijd ook zijn kerk, de kerk van de Heer Jezus Christus van alle eeuwen. En daar willen we vanmorgen uw aandacht bij bepalen. De Heer Jezus verschijnt aan Johannes op Patmos, als eeuwige Zoon van God in de eerste plaats, als overwinnaar van de dood in de tweede plaats, en als koning van de kerk in de derde plaats. De Heer Jezus verschijnt aan Johannes op Patmos als eeuwige Zoon van God, als overwinnaar van de dood en als koning van de kerk. Op de eerste dag van de week. Dat is vandaag ook. Niet waar, jongelui, de eerste dag van de week? De dag waarop de Heer Jezus is opgestaan. En die ons iedere week daar weer aan herinnert. Wat God gedaan heeft. Dat Hij niet alleen de schepper is van hemel en aarde. Wat we iedere 7 dagen gedenken. Maar dat ook door de opstanding van de Heer Jezus Christus er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komt. Waarop gerechtigheid woont. Johannes is in de geest, dat wil zeggen de Heilige Geest is op hem gekomen in een bijzondere zin. Hij viel op hem, hij was in een vertrekking van zinnen. De Heilige Geest wilde die dag op een bijzondere wijze werken. En dan hoort hij, gemeente, achter hem een grote stem als van een bazuin. Ik ben de Alfa en de Omega, de eerste en de laatste. Een stemgemeente die al het stemgeluid van mensen te boven gaat. Een stem als de stem van vele wateren. Wat zijn wateren machtig en wat kun je daarbij ook denken aan al die volken over heel de wereld als die hun stemgeluid verheffen tezamen. De stem van hem gaat er bovenuit, is sterker dan al die stemmen van heel de wereld samen. En die stem die zegt dat hij de eerste en de laatste is en dat Johannes, wat hij ziet, dat hij dat moet opschrijven in een boek en dat hij dat moet zenden aan die 7 gemeenten die in Klein-Azië zijn. En dan keert hij zich om te zien die stem die met hem heeft gesproken. En als hij zich omkeert, dan ziet hij 7 gouden kandelaren. En tussen die gouden kandelaren ziet hij 1, de Zoon des Mensen, gelijk. Hij ziet eruit als een mens, maar tegelijkertijd is hij zo heerlijk, zo majesteitelijk. Bekleed met een lang kleed tot de voeten omgord met een gouden gordel. Zijn hoofd en zijn haar zo heerlijk, zo smetteloos wit, zo heilig. En zijn ogen als een vlamvuurs die dwars door je heen kijken, die alles zien. Aan wie niets ontgaat. En zijn hoofd en zijn voeten waren blinkend koper gelijk en gloeiden als in een oven. Die kunnen alles vertrappen, die verdragen de zonde niet gemeten, die heilige voeten, die kunnen alles als het ware in de grond stampen. En had 7 sterren in zijn rechterhand. En uit zijn mond ging een 2-snijdend scherp zwaard. En zijn aangezicht was als de zon schijnt in haar kracht. Nou, je kunt niet in de zon kijken, nietwaar? Als er een zonsverduistering is, dan moet je nog wat voor je ogen houden. Willen je ogen niet beschadigd worden. Zo fel is dat zonlicht, daar kun je niet in kijken. Nou, zo scheen zijn aangezicht. En toen ik hem zag, schrijft Johannes, viel ik als dood aan zijn voeten. Hij zinkt weg in zijn nietigheid, in zijn onbekwaamheid, in zijn onwaardigheid. Wie is Johannes voor het aangezicht van deze heilige Zoon van God? Toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij, zeggende tot mij: vrees niet, ik ben de eerste en de laatste. O gemeente, die rechterhand, de rechterhand van de heiland. Hoeveel duizenden mensen hebben in de loop van de eeuwen al kennis gemaakt met die rechterhand tot hun behoud. Uw rechterhand zal redding geven. De Heer is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor mij volenden. Die rechterhand van hem, daar ligt alles in. Hij heeft de teugels in handen. En die vertrouwde oproep, vrees niet, hoe vaak heeft Johannes dat al gehoord, gemeente. Je zou de plaatsen kunnen nagaan, maar dat voert nu te ver. Hoeveel malen heeft de Heer Jezus dat al niet gezegd? Vrees niet! Die woorden, die kent Johannes uit duizenden. En waarom hoeft hij niet te vrezen? Waarom mag Johannes nou juist zonder vrees zijn? Omdat hij zegt, ik ben de eerste en de laatste. Johannes, vrees niet, jij bent mijn geliefde discipel. Ik heb jou zo lief, Johannes, dat weet je toch? De discipel die de Heere lief had. Vrees niet, ik ben de eerste en de laatste. Oh, daar moeten we op letten, gemeente, vanmorgen. Dat de Heer Jezus Johannes niet op zichzelf terugwerpt en niet tegen Johannes zegt, Johannes, jij hoeft niet te vrezen, want je hebt zoveel meegemaakt. Weet je niet al die jaren dat je bij me bent geweest? Jij bent zo ver geleid, je hebt al zoveel geleerd. Jouw geloof is zo groot. Je hebt zo'n rijke bevinding, zo'n grote ervaring. Daar kun je het wel mee doen. Ook hier op Patmos en bij al die gedachten die bij je leven, hier in je ballingschap, over die kerk aan de andere kant van het water. Nee, dat zegt de Heer Jezus niet. Nee, de Heer Jezus zegt niet, Johannes, jij kunt toch wel tegen een stootje. Jij bent toch niet voor niks een van de 12 apostelen. Maar de Heer Jezus zegt, ik ben. Hij werpt Johannes niet op zichzelf terug. Hij richt de ogen van Johannes. En hij wil ook uw en mijn ogen richten op hem, op zichzelf. Ik ben de eerste en de laatste. Daar ligt de troost in, gemeente. Daarom hoeft Johannes niet te vrezen. Daarom hoeft Gods kerk niet te vrezen. Van onszelf zijn we zwak. Van onszelf zijn we onwaardig. Van onszelf zijn we niets. Kunnen we niet zonder hem. Maar hij, dat is de rots, dat is de basis, dat is onze hoop. Ik ben. Dan staat er in het Grieks, staat er ego, ik, eimi, ben, ik ben. Ik ben. Dat is eigenlijk de naam van God. Die je al veel eerder in de Bijbel tegenkomt. Die God bekend heeft gemaakt ook aan Mozes. Ik ben heeft mij gezonden. De titel van God die ook terugkeert in de profetie van Jesaja. Enkele malen. Ik ben de eerste en ik ben de laatste. En behalve mij is er geen God. Hoor naar mij, o Jacob en gij Israël, mijn geroepene. Ik ben dezelfde, ik ben de eerste, ook ben ik de laatste. Ik ben eeuwig, ik ben onveranderlijk, ik ben die ik ben. Dat zegt God, door middel van de profeet al in het Oude Testament. En de Heer Jezus kan die woorden in de mond nemen. Hij kan datzelfde zeggen. Hij is de Zoon van God. Hij is zelf God. Woorden die Jesaja mocht spreken over God. Woorden waarmee God zich aan Mozes bekend maakte. Woorden, gemeente, die zo rijk zijn. Die neemt hij zelf in de mond. Hij is diezelfde. Hij is het die alles bepaalt. Aan het begin en aan het eind, het loopt hem nooit uit de hand. Zoals Johannes zelf aan het begin van zijn evangelie schrijft. Ik weet niet of hij dat op dat moment al geschreven had. Maar in ieder geval wat aan het begin van het Johannes evangelie staat. Hij die in den beginne was. En die bij God was. En die God was. Wat we daarvan hebben gezien met onze ogen. En met onze handen getast hebben. Dat verkondigen we u. Dat is de Heer Jezus. Dat is het woord van God. Dat is de eeuwige Zoon. Hij is de eeuwige. De eerste. Voor hem was er niemand, gemeente. En hij is ook de laatste. Nooit komt er een tijd dat hij er niet zal zijn. Nooit komt er iemand in zijn plaats. Hij heeft geen begin en hij heeft geen einde. En alles wat er is, dat dankt aan hem zijn ontstaan en zijn bestaan. En het wordt door hem bepaald en hij heeft het in handen, hij regeert het. De hele loop van de wereldgeschiedenis, wat er met de schepping gebeurt, gemeente, dat is allemaal in zijn hand. Ook bij wat wij vandaag meemaken, wat we iedere keer weer horen in het nieuws. Uiteindelijk staat hij daarboven. Ik ben de eerste en ik ben de laatste. En wij kennen dat soort uitdrukkingen niet waar, wie aan het laatste eind trekt, hè? Of wie het laatste lacht, die lacht het beste. Nou, in volmaakte zin geldt dat van hem. Hij is de eerste en de laatste. Hij is niet alleen degene die aan alles vooraf gaat, maar hij is ook het doel uiteindelijk van alle dingen. Alles moet meewerken aan wat hij wil, aan het doel wat hij voor ogen heeft, waaraan hij bezig is te werken. Of mensen en schepselen daar nu gewillig aan meewerken, of onvrijwillig aan meewerken. Maar uiteindelijk moeten ze allemaal meewerken aan zijn doel. Ik ben de eerste en de laatste. Ook de vijanden, die moeten meewerken uiteindelijk aan wat er gaat komen, wat hij voor ogen heeft. Hij is er die komen zal. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde, zegt de Heere, die is en die was en die komen zal. O gemeente, daarom komt er straks ook dat nieuwe Jeruzalem, die eeuwige stad, die heilige stad, die aarde waar gerechtigheid woont. Johannes heeft met de andere apostelen niet voor niets het fundament gelegd. Het is niet tevergeefs geweest. God gaat ermee door. God heeft hen in gebruik genomen. God zal doorgaan totdat het alles zal zijn geschied. Vrees niet! Dat geldt ook voor de gelovigen in het klein. In het eigen leven. Je zal daar maar zitten. Misschien al wat ouder geworden daar op Patmos. Denk het wel. Niet zo jong meer. En dan met al je zorgen en met je noden. Wat kan er aan je leven geschud worden, ook in ons eigen leven? Als je dan de Heere mag kennen, als je met hem mag leven in beginsel, gemeente. Hij zegt, ik ben de eerste en ik ben de laatste. Zo was het toch ook in uw leven? Het is toch niet bij u begonnen? Je hebt toch zelf niet ervoor gekozen om een bepaalde overtuiging aan te hangen. God heeft dat toch in je gewerkt. Dat geloof is toch niet uit u, dat is toch Gods gave. Hij is toch de eerste. Hij die een goed werk in u begonnen is. En hij zal het ook afmaken, hij is ook de laatste, hij houdt het vast. Hij houdt je vast. Wat er ook gebeurt, hoe er ook aan je geschud wordt. Hoe je ook heen en weer geslingerd kunt worden. Ik ben de eerste en de laatste. Aan het begin van de weg stond hij. Aan het einde van de weg staat hij ook. Nog steeds. En alles wat ertussen gebeurt, gemeente. Hij weet ervan. En hij laat niet los. En het moet dienen tot je zaligheid. Ik ben verzekerd, zegt Paulus, dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel, iets kunnen, ons kunnen scheiden van hem, van zijn liefde, in Christus Jezus. En waarom niet? Niet omdat wij niet scheiden van hem, niet omdat wij hem niet loslaten, maar omdat hij ons niet loslaat. De eeuwige Zoon van God. Vrees niet, ik ben de eerste en de laatste. En de levende staat er dan. Dat is het derde wat hij noemt. Ik ben de eerste en de laatste en de levende. Zo staat het er eigenlijk in het Grieks. En de levende. En die leef. En ik ben dood geweest en zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels van de hel en van de dood. Hij is niet alleen de eeuwige Zoon van God, de Heer Jezus Christus. Er valt nog meer te zeggen, hij is het die leeft. Hij is het leven zelf. In hem is het leven. De Heer Jezus zegt niet alleen maar met deze woorden, gemeente, ik ben weer levend en nu blijf ik dat ook voor eeuwig. Maar het is een onverliesbare eigenschap van hem om te leven. God is de levende God. Ook zijn Vader is van eeuwigheid tot eeuwigheid de levende. De God die leeft. Zingen we in Psalm 84. De God die leeft. Daar gaan we naartoe als we naar het huis van God gaan. Naar de God die leeft. En ik ben dood geweest. Hoe kan dat nou? Hoe kan het leven? Hoe kan het ware leven? Hoe kan nou hij die het eeuwige leven is? Die de levensbron is. Uit wie alle dingen zijn die leven. Hoe kan hij nu dood geweest zijn? Ik ben het leven. Ik ben de levende. En ik ben dood geweest. Ja, daar is die mens voor geworden, gemeente. Daarvoor heeft hij onze natuur aangenomen, jongelui. Om te kunnen sterven. Hij kon als God, als de levende, niet sterven. Maar hij is tegelijkertijd mens geworden. Sterfelijk mens. Met een begin. En hij kon ook sterven. En dat is ook gebeurd. En ik ben dood geweest. Nee, het leek er niet op. Het was niet nabij de dood. Het was niet op de grens van de dood. Heeft er maar niet iets van geproefd, gemeente. Hij is dood geweest. Hij heeft tot de derde dag in het graf gelegen. Ik ben dood geweest. Johannes is erbij geweest. Bij dat kruis waaraan de Heer Jezus gestorven is. Hij stond daar niet waar met Maria. Vrouw, zie uw zoon. Zoon, zie uw moeder. Jezus was echt dood. Hij stierf voor de zonde van de mensen. Ik ben dood geweest. Hoe is het mogelijk, gemeente? Onbegrijpelijk toch? De levende. En ik ben dood geweest. Door mijn dood heb ik de zonde en de straf weggenomen. En ik weet wat het is om te moeten sterven. Ik weet wat het is om te sterven. Wij weten dat nog niet eens. Maar hij weet het al. Hij weet het. Wat het is om te sterven. Hij heeft de ondervinding gekregen van de gemeente. En hij kan medelijden hebben met onze zwakheden. Hij is alle dingen verzocht geweest. Net als wij, zonder zonde. Hij is dood geweest zelfs. Johannes. Jij maakt je bezorgd. Je zit met die kerk die je lief hebt. Hoe moet het nou verder? Wat zal er van terechtkomen? Ik ben de eerste en de laatste, de eeuwige Zoon van God. En ik ben de levende en ik ben dood geweest zelfs. En zie. Ja, dan moet je even aandacht hebben. He, als de Heere zegt, en zie, dan vraagt hij aandacht. Dan zegt hij, nou moet je opletten. Nou moet je vooral hier opletten. En zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Ik ben dood geweest, echt dood geweest. En zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Hij is opgestaan. Hij heeft de dood overwonnen. We hebben pas herdacht op het paasfeest. We hebben erbij stilgestaan. En ik zei aan het begin, dat daar staan we eigenlijk iedere week bij stil. Als we weer samenkomen op die eerste dag van de week. De dag van de opstanding van de Heer Jezus. Hij heeft de dood overwonnen. Daar is het evangelie van genade, van vergeving, van vrede. Daar is dat nieuwe leven dat God aan je geven wil, hier al. Dat je een ander mens wordt. Dat je de zonde gaat haten. En dat je de wil van God lief krijgt, de wet van de Heer. De eer van de Heer. En er is het uitzicht dat je niet bang hoeft te zijn om te sterven. Omdat sterven geen sterven meer is voor Gods ware volk. Maar een doorgang naar het eeuwige leven. Hij heeft de dood overwonnen. Hij is opgestaan. Ik ben dood geweest en zie... Ik ben levend in alle eeuwigheid. Nooit meer onderworpen aan de dood. Nooit hoeft hij meer te sterven. Nooit zijn daar meer vijanden, machten die hem eronder willen krijgen. Nou, ze willen het hier nog wel, maar ze krijgen het nooit meer voor elkaar. Ik ben levend tot in alle eeuwigheid. En ik kan je altijd helpen, Johannes. Ik kan je, jouw kerk ook altijd helpen. Ik leef altijd. En ik bid en ik pleit voor mijn kerk. Ik pleit voor de mijnen. Aan de rechterhand van mijn Vader. Ik leef altijd om voor hen te bidden. Amen. Amen. Vast en zeker. Geweldige waarheid. Van zo'n grote waarde, gemeente. Amen. Ik ben. En dit is het. En ik zal het bewijzen. Ik zal het bewijzen aan u, Johannes. Ik zal het bewijzen aan de kerk van alle eeuwen. Ik heb de sleutels van de hel en van de dood. Ik heb daar macht over. Ik bepaal uiteindelijk wie ontrukt worden aan de macht van de dood. Die nu al werkt. Waaraan mensen onderworpen zijn. Ik kan ze uit die banden bevrijden. Ik kan ze dat eeuwige leven geven. En ik maak dat al die machten nooit meer grip op ze krijgen. En ze nooit meer in hun greep zullen krijgen. En ik zal al mijn vijanden straks naar de dood verwijzen. Voor de ene eeuwige dood. Ik heb de sleutels. Ik heb de sleutels van de hel en van de dood. Gemeente, wat een heerlijke boodschap vinden we hier in het begin van het boek Openbaring. Wat Jezus op een andere plaats eigenlijk met deze woorden weergeeft. Mij is gegeven alle macht in hemel. En op aarde. Ik ben met u. Al de dagen. tot de volleinding der wereld. Ik ben de eerste en de laatste en die leef. En ik ben dood geweest en ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Niets en niemand kan en zal u beschadigen. Hij is de Zoon van God. Hij is de overwinnaar van de dood. Wij leven hier aan allerhande ellendigheid onderworpen. Wij moeten sterven. Daar zijn de machten die zich verheffen tegen God, tegen zijn waarheid, tegen zijn kerk. Die de gemeente willen verwoesten. Van binnenuit of van buitenaf. Met verleiding, met dwaling, met vervolging. Maar hij is overwinnaar. Hij troost zijn gemeente. Want hij is koning van de kerkgemeente tenslotte. En dat zien we dan in dat beeld. Wat zag Johannes toen hij zich omdraaide? Wat zag hij toen hij die stem hoorde spreken? Die hem de opdracht gaf om dat boek te gaan schrijven. Wat zag hij toen, gemeente? Toen zag hij 7 gouden kandelaren. Daar begint het mee. Dat is het eerste wat hij noemt. Ik zag 7 gouden kandelaren. En te midden van die kandelaren, die heilige, die heerlijke, die zalige persoon. Die verschijning van onze Heer Jezus Christus. Schrijf het in een boek, Johannes. En zend het aan de 7 gemeenten in Azië. Een boek met daarin 7 brieven. Nee, ze krijgen niet allemaal apart een brief. Ze krijgen een boek. Ze krijgen het hele boek. En in dat boek staat een brief speciaal voor hen. Voor die gemeente, toegepast voor die gemeente. In mijn hand zijn die 7 sterren. En ik wandel tussen die 7 gouden kandelaars. En wat betekent dat nou? Wel, geeft de Heer Jezus de uitleg. De 7 sterren zijn de engelen van de 7 gemeenten. En de 7 kandelaren die gij gezien hebt, zijn de 7 gemeenten. In zijn hand zijn de engelen van de gemeente. Engelen. Het woord engel betekent letterlijk bode. Iemand die een boodschap overbrengt. Dat is eigenlijk de betekenis van het woord engel. Komt terug in het woord evangelie. Daar zit ook het woord engel in. Boodschap. Goede boodschap. Een engel is een boodschapper. En de gemeenten, de 7 gemeenten, hadden 7 boodschappers van de Heer. En dan moeten we niet denken aan hemelse engelen die voor de troon van God hem dienen dag en nacht en verheerlijken en uitroepen: heilig, heilig, heilig is de Heer der Heerscharen. Maar dan moeten we denken aan die letterlijke betekenis. Boodschapper. De boodschappers van de gemeente. Dat zijn zij die het evangelie brengen. Dat zijn zij die de boodschap van God laten horen. Dat zijn boodschappers zoals Johannes zelf was. Maar de Heer is niet van Johannes afhankelijk. Er zijn ook anderen. En die nog werkzaam zijn in die gemeenten, daar in Azië. En hij heeft ze in zijn hand. De Heere heeft ze in zijn hand. O, soms wordt er een boodschapper gedood. Soms wordt er een verbannen naar het eiland Patmos. De Heere laat dat toe. Maar ze zijn in zijn hand. En hij bepaalt wat er gebeurt. En in zijn hand zijn ze veilig. En alles, hebben we al gehoord, moet uiteindelijk meewerken aan wat hij voor ogen heeft. Aan zijn doel om dat te bereiken. Een troost, gemeente, ook vandaag. God zorgt voor dienaren, God zorgt voor zijn dienaren, God houdt ze in zijn hand. Daar moeten ze maar schuilen, van hem moeten ze het maar verwachten. Ze zijn maar een boodschapper. Ze brengen zijn boodschap over, ze spreken namens hem. Dat is hun roeping. Daarop zal hij hen ook beoordelen of ze dat gedaan hebben. Zijn boodschap hebben gebracht. Ze zijn in zijn hand. En die zeven gemeenten, die worden afgebeeld in die gouden kandelaar. Zeven gouden kandelaar. Ja, dat is Gods kerk, gemeente. Dat is nou dat is het beeld van Gods kerk hier aan het begin van het boek Openbaring. Zeven gouden kandelaar. Kandelaar. Waarop het licht schijnt. Waar het licht schijnt te midden van een duistere wereld. Waar God het licht heeft ontstoken. Waar het licht schijnt. Zoals er ook een gouden kandelaar was in de tabernakel en de tempel. Nu is de gemeente zelf die gouden kandelaar. Iedere gemeente moet zo'n kandelaar zijn, moet het licht laten schijnen, helder laten schijnen. Een gouden kandelaar, mensen uit het stof gemaakt, mensen met zonde behept. Mensen aan wie zoveel mankeert. Maar God zegt, ik maak er wat moois van. Ik vergader mijn kerk. Ik bouw mijn gemeente. Ik louter haar. Ik maak haar glanzend. Ik maak haar waardevol. Van zichzelf heeft ze dat niet, is ze het niet, wordt ze het nooit. Maar dankzij mij. Een gouden kandelaar. En de Heer is de koning. Hij is de koning van de kerk. Hij houdt die gemeenten in de gaten. Hij wandelt er te midden van. Hij staat in het midden van die gouden kandelaren. Hij houdt de dienaren in zijn hand. Ja, dat was de gemeente van Efeze. De gemeente van Efeze. Johannes had er gearbeid. Veel goeds was er van die gemeente te zeggen. Maar ze had de eerste liefde verlaten. De liefde brandde niet meer zoals in het begin. De liefde tot de Heer en zijn dienst voor het evangelie. Ze hadden niet bewaard wat ze hadden gekregen. En nu vraagt de Heere bekering, die gouden kandelaar in Efeze gemeente. Die gemeente die God daar geplant heeft. Die gemeente die dreigt te verdwijnen. Als hij zich niet bekeert, zal ik de kandelaar van zijn plaats weren, zegt de Heere. Oh, wat is het gevaar groot dat wij denken, wij zijn het, wij hebben het. Wij zijn die gouden kandelaar. O gemeente, dan is het kwaad al geschied. Dan verwacht je het niet meer van de Heer. Dan ben je wat geworden. Dan ben je gearriveerd. Dan is het wonder weg. Dan wordt de genade niet meer beleefd als genade. Dan ben je rijk in jezelf, rijk en verrijkt. Dan ben je tevreden met je godsdienst, met je vroomheid, met je gereformeerd zijn. We doen het zo slecht nog niet. En daar gaat de kerk aan ten onder. Ik zal uw kandelaar van zijn plaats weren, zegt Christus. Als u zich niet bekeert, daar is nog die oproep, daar is nog genadetijd. God gaat nog door, de Heer Jezus gaat nog door met zijn werk. Daar Smyrna wordt verdrukt. Leidende kerk, daar hebben wij niet zoveel last van nog. Van het verschil tussen die gemeenten. Ze worden getroost in Smyrna. Ze hoeven niet te vrezen. Vrees geen van de dingen die gij lijden zult. Het is Pergamus, waar de troon van de Satan is. Daar wonen ze, gemeenten, te midden van het heidendom. Als een geweldige macht wordt er aan hen, aan hun jeugd getrokken. En dan zijn er in die gemeente zijn er mensen die zeggen: ja, laten we toch maar een klein beetje meenemen van die wereld. De leer van Bileam. Dat Gods volk best wel feesten kan met de wereld, samen kan gaan met de wereld. Heel veel goeds kan ontlenen aan de wereld. Het is allemaal niet zo gevaarlijk, het is allemaal niet zo kwaad. De troon van de Satan die probeert zich ook machtig te maken over de gemeente. Ziet u het, gemeente, ziet u het hoe al die gemeenten spreken ook van de tijd waarin wij leven. Gouden kandelaren, ja, niet van zichzelf. Omdat de Heere nog niet weg is, omdat de Heere er nog wonen wil, omdat de Heere er nog werken wil, omdat God nog dienaren zendt, omdat God nog trouw is en genadig is. Omdat de Heere daar toch nog mensen heeft die de knie voor de duivel niet gebogen hebben. In Laodicea zijn ze lauw. Ze denken dat ze het allemaal voor elkaar hebben. Ze zijn niet warm en ze zijn niet koud. Ze zijn lauw. En de Heere walgt ervan. Hij dreigt ze uit te spugen. O gemeente, die koning, die weet alles. Die koning, die wil dat we voor hem buigen. Die koning wil dat we hem de eer geven. Die koning wil dat we weten dat we zonder hem niets kunnen, niets zijn. Dat we op zijn genade aangewezen zijn. Hij wil een heilige kerk. Hij wil een gouden kerk. Een glanzende kerk. Een kerk die het licht laat schijnen. Een kerk waar de liefde brandt tot hem en tot elkaar. Een kerk die tegen de stroom van de wereld, tegen de tijdgeest ingaat. Een kerk die de dwaling niet goed praat. En die de zonde niet toelaat. Maar die de zonde wegdoet. Die niet lauw is, maar die warm is. Heet is, vol is van hem, van zijn geest, die zijn woord bewaart. Die zegt, niet wij, niet ik, maar hij is het. Hij is de ik ben, hij is de eerste en de laatste. Hij heeft overwonnen, hij is onze koning. Onze koning is van God gegeven. En die kerk, hoort u daarbij? Bent u daar een levend lidmaat van? Die kerk mag het weten. Hij kent u. Hij weet van u. Hij buigt zich over u heen. Hij legt zijn rechterhand op u. Hij zegt tot u, tot jou. Hoe zwak je je ook voelt, hoe gebrekkig je ook bent, vrees niet. Vrees jij maar niet. Ik ben. Amen.